Goed.
Dames en heren, ik wil u even vragen om een moment niet te bewegen en geen geluiden te maken.
Goedenavond, vrienden.
Goedenavond.
Tja, vraagrubriek. Ik zal proberen kort en krachtig antwoorden te geven zover dat in mijn vermogen ligt. Persoonlijke vragen mogen niet worden gesteld worden, alleen niet beantwoord. Schriftelijke vragen gaan voor vraag 1.
Wat is het verschil tussen lichtwezens, zogezegd, boodschappers van God... naar de mensheid. Verschil.
Nou ja, laten we zeggen, dat kan misschien een verschil zijn in niveau, maar een lichtwezen is een lichtwezen. Nou, het hoogste licht komt of uit het laagste licht. Nou ja, dus elke kracht die uit God komt is een lichtwezen en een boodschapper in feite van het licht. En God is het licht, dus trek uw eigen conclusies. En denk niet dat oplichters zijn.
Wat is de betekenis van het gelukspunt in de astrologie?
Ja, het gelukspunt in de astrologie is over het algemeen een poging om de totale werking van de vaste sterrenstand in een bepaald huis, dus in de horoscoop, zo te placeren dat het daardoor mogelijk wordt de relatie van de planeten met het omringende heelal verder te definiëren. Op zichzelf heeft het niet zo gek veel betekenis volgens mij, maar de meningen daarover kunnen uiteenlopen.
Denkt u in de toekomst, dus de eerste 5 tot 10 jaar, dat de problemen omtrent ons drinkwater zullen toenemen en is via de omgekeerde osmosetechniek dit tegen te houden?
Ja, de omgekeerde osmosetechniek is in feite niet anders dan een bepaalde filtertechniek. Ik denk niet dat die zo makkelijk algemeen kan worden toegepast als men nu veronderstelt. En dat er problemen komen met het drinkwater, in feite hebt u ze al. Want het water wat u drinkt is geen drinkwater meer, maar een chemisch gereinigde H2O-substantie. We gaan vele belangrijke toevoegingen plegen te ontbreken. Daarvoor in de plaats krijgt u wat chloor en dergelijke binnen.
Heeft iemand die na zijn dood beklemd is geraakt, bijvoorbeeld door zwarte magie, iets aan informatie over de aarde, en is voor zo iemand het aardse bewustzijn beter bereikbaar dan het hogere etherische?
Door zwarte magie beklemd raken, dat kan alleen na de dood doorwerken wanneer dus uw eigen persoonlijkheid en uw eigen voorstellingsleven daardoor sterk beïnvloed is. En dan bent u over het algemeen meer georiënteerd op wat duisterder werelden en op angsten. En als u dan contact hebt met de aarde, dan is de vraag wel of dat dan wat uithaalt. Maar theoretisch althans bestaat de mogelijkheid dat van de aarde uit iemand die wel verlicht is, in staat is om de ander iets losser te maken in zijn eigen duisternis. Krijgt hij meer bewegingsmogelijkheid, krijgt hij meer contactmogelijkheid en zal hij misschien lichtende contacten kunnen aanvaarden in zijn eigen wereld. Voldoende?
Wetenschap, de laatste paar eeuwen pas goed ontwikkeld, lijkt wel tot verbetering van de levensomstandigheden bij te kunnen dragen. Niet tot wezenlijk zelfinzicht en tot innerlijk geluk. Is dit zo en geldt dit eigenlijk voor alle kennis?
Ja, kijk, wetenschap is oorspronkelijk een wijze van denken geweest waarbij een proefondervindelijk bewijs werd gezocht en vaak verkregen. langzaam maar zeker is het een industrie geworden. En nu is de wetenschap in feite een geloof dat in aanname van datgene wat vroeger onderzoekers gezegd hebben, zichzelf beroept op het recht deze verder volgens eigen inzicht uit te werken, ongeacht de consequenties. En dat draagt dus niet bij tot verbetering van het leefmilieu, de mensheid, levensomstandigheden en dergelijke. Trouwens, u moet één ding goed begrijpen. In uw tijd spreken ze ontzettend veel over welvaart. Nou, als u het mij vraagt, vaart bij deze welvaart menigeen alles behalve wel. Omdat namelijk de welvaart wordt gekocht met het welbehagen, dus de vreugde om te leven. Maar denkt u daar maar even over na, volgende chapiter.
Heeft iemand met minimal brain damage minder problemen met de reden na zijn dood?
De beschadigingen die je in het lichaam oploopt, kunnen invloed hebben op de ervaringen die je in een leven opdoet. In zoverre kan het ook na de dood invloed hebben. Maar een minimal brain damage betekent in feite niet veel anders dan een beperking van je belevings- of uitingsmogelijkheden op aarde, zonder dat daardoor het innerlijke leven werkelijk wordt aangetast. En dat is iets wat de meeste mensen vergeten. Nou, laat ik het zo uitdrukken. Hè? Iemand die een rekenmachine nodig heeft om uit te rekenen wat 3 en 3 is, die wordt beschouwd als iemand die dus minder bij de tijd is. Maar aan de andere kant leeft u in een tijd waarin men zich de tijd niet meer neemt om te leren hoe je tijd kunt besparen door het in het hoofd uit te rekenen. Vandaar dat het hoofd minder wordt gebruikt naarmate de rekenmachine meer wordt gebruikt. En als je dat doet dus, dan ontstaat eveneens een verminderde ervaring, omdat je zelf niet meer betrokken bent bij de zaken, maar ze allemaal buiten je als verantwoordelijkheid van en taak van iemand of iets anders gaat beschouwen. En dat is voor de bewustwording schadelijk. Ja. Goed nog?
Kunt u iets zeggen over het verband tussen het astrale lichaam, conditioneringen, het ego en de intuïtie?
Ja, conditioneringen zijn eigenlijk door sociale dressuur ontstane gewoontehandelingen die tot bijna automatisme verworden zijn. Als zodanig kunnen ze veelal niet beheerst worden en hebben ze dus geen invloed op het geheel van leven en beleven als zodanig. Ze zijn gewoon een uit illusie geboren kader waarbinnen men alle belevingen probeert te plaatsen en te oriënteren. Wanneer je zegt het astraal lichaam bijvoorbeeld, dan zeg je nou het astraal weerkaatst wat de stof is. Door je stoffelijk stom bent is je astraal ook niet handig. U excuseren mij, maar ongeveer 200 jaar als geest heb ik geen zin in de stof nog voor snotneus te staan. Dan zetten we met de vraag intuïtie. Intuïtie is in feite een innerlijk weten waarvan de vorm, waardoor het zich uit, mede door de conditionering wordt beïnvloed. Maar waarbij het weten in zichzelf niet van de conditionering afhankelijk is. Wanneer we kijken naar een geestelijk voertuig, dan ontdekken we dat dit geestelijke voertuig alleen deel kan hebben aan het stoffelijk bestaan, in zoverre dat een bevestiging is van de feitelijke inhoud en noodzaken van het geestelijk voertuig. En dat wil zeggen dat de geest dus bij de doorsnee mens op het ogenblik tussen de 40% en 60% aandeel heeft in de stoffelijke ervaringen. Had ik nog iets vergeten, dan zeg ik mij.
Graag het geestelijk weerbericht voor de komende 3 maanden in kleuren en stralen.
Ja, het geestelijke weerbericht. Nou, laten we het zo zeggen. Op het ogenblik hebben we te maken met een verduisterende oranje invloed. GELACH verder kijken naar de belasting die kosmisch bestaat, dan blijken we dus met een grote invloed te maken te hebben. Dat betekent dat de emoties hier en daar toch wel tamelijk hoog op kunnen gaan lopen. Ik zou me daar niet veel van aantrekken als ik u was. Er komt over ongeveer 15 dagen een wit invloed van ongeveer een week, iets meer. In deze periode komen bepaalde conflicten naar buiten, maar gelijktijdig zult u zich sterker en levenskrachtiger voelen. Het wordt tijd om dan de dingen te regelen. Daarna krijgen we een periode die wat bezinnelijker wordt. U zult zich ook wat lomer voelen, maar wel veel meer denken en misschien ook voelen. Een invloed die tussen blauw en groen inhangt. Dit komt omdat een kosmische straling plus een straling uit het zonnestelsel samenvallen. Tegen het einde van de maand juli en mogelijk begin, nou zeg maar tot de 12 augustus, hebben we te maken met een blauw invloed. Veel bezinnelijkheid, maar vreemd genoeg daardoor ook in bepaalde gebieden bijzonder grote opstandigheid en conflicten, welke dan weer bevestigd worden in een daaropvolgende periode van ongeveer 17 dagen, waarin dus de zaak, zullen we zeggen, nogal rood is. En daar is geen zonnebrand. Wanneer we de daaropvolgende periode zien, dan blijkt dat bij het begin van het najaar, dus begin september tot, nou zeg maar, ja, meer dan de helft van september, een invloed is van gouden licht. En in deze periode komen de gemoederen tot rust, wordt het zenuwstelsel van de meeste mensen sterker. Maar degenen die niet in staat zijn energie op te nemen, zullen daar grote nadelen van ondergaan. En zullen die dan waarschijnlijk in lichamelijke verschijnselen rond oktober kunnen constateren. Ik hoop dat het genoeg is.
Als een klein kind nog vastzit aan een vorig leven, hoe merk je dat en wat doe je eraan?
Nou, ik zou zeggen, doe er niet al te veel aan hoe je het merkt. In fantasie, in verhaaltjes die het vertelt, in uitspraken komt dit over het algemeen sterk naar voren. Er zijn heel veel kinderen waarbij het vorige leven enig invloed heeft, maar de eerste 3 jaar moet je er maar niet te veel van aantrekken. Daarna kun je gaan proberen om het kind dus met gebruikmaking van de beelden en de fantasieën die het zelf gebruikt, langzaam beter te oriënteren op een maatschappelijk bestaan. Omdat het uiteindelijk die maatschappij nodig zal hebben, wil het in staat zijn zichzelf te handhaven.
Is het waar dat wij mensen steeds sneller met onszelf geconfronteerd worden dan zo'n 10 jaar geleden? En wat voor effect zal dat hebben?
Nou, ik weet niet of u sneller met uzelf wordt geconfronteerd. Je kunt alleen zeggen dat de meeste mensen de man van met de hamer meer tegenkomen in het leven. En dat ze denken, kan niet meer. Ik zou het beste zo kunnen formuleren. Door een verschuiving van eigenwaarde begrippen is de mogelijkheid om evenwichtig te leven voor de meeste mensen afgenomen. Voldoende.
Wat is een psychose en hoe kan je het voorkomen?
Een psychose is in feite een voortdurend terugkeren naar dezelfde denkbeelden en deze op al het andere projecteren. Hier kunnen lichamelijke reacties het gevolg van zijn. Wat doe je om er vanaf te komen? Eenvoudig je realiseren dat het niet redelijk is, zonder jezelf te dwingen om het willen van de redelijkheid geheel tegen de psychose in te gaan. Probeer haar zo te hanteren dat ze je steeds minder stoort. En hou er een klein beetje rekening mee. Dan verdwijnt ze langzaam.
Wanneer men hormoonremmers krijgt tegen kanker, is het dan normaal dat men vaginaal bloed verliest? En is dat een teken dat de pillen niet meer voldoen aan de remming van oestrogenen?
Ja, wanneer je een hormoonbehandeling hebt om dus uitzaaiingen te remmen, dan moet je er rekening mee houden dat je dan meestal geen andere middelen meer kunt gebruiken zonder gelijktijdig de lichamelijke huishouding nog verder in de war te gooien. Vloeien kunnen eruit voortkomen, ongetwijfeld, omdat er veranderingen plaatsvinden in de bloedsomloop, maar ook in de lichamelijke ritme. Wanneer dat regelmatig voorkomt, zou men de behandeling moeten staken of door een andere van lichtere gehalte moeten vervangen.
Hoe staat u tegenover de melk, de kwaliteit? Er zijn misschien allergieën. En is het nog een belangrijke voedingsstof?
Nou, de moedermelk wel, ja. Maar dat is maar voor een paar jaar. Melk, ja. Laat ik het zo zeggen, de melk is een melkkoetje van de melkboer geworden. Met andere woorden, de melk heeft weinig meer van haar natuurlijke evenwichten. En dat is dan schijnbaar wel gezonder, maar gelijktijdig gaan er onder andere door sterilisatieprocessen en dergelijke een aantal nevenstoffen verloren die voor het menselijk lichaam erg belangrijk zouden zijn. Melkvoeding wordt dus in verhouding minder belangrijk doordat er minder onvermengde, zuivere en natuurlijke melkproducten verkrijgbaar zijn. Tot dan.
Mensen worden niet rein en onschuldig geboren. Hoe zit dat met dieren?
Nou, die worden precies op dezelfde manier geboren en die leren ook bij. Wat is rein en onschuldig? Rein word je niet geboren, je moet eerst gewassen worden. Ik weet niet hoe het tegenwoordig is, maar de kennismaking met het leven was vroeger pijnlijk. Het eerste wat je kreeg was een klap op je achterwerk. Dus, dieren is het ook precies hetzelfde. Die hebben dus ook diezelfde schok van de geboorte door te maken. Ze hebben de aanpassingsmogelijkheden. Alleen zijn ze erfelijk geconditioneerd om sneller onafhankelijk te worden dan een mensenkind. Daar is het enige verschil wat ertussen ligt.
U kent God niet?
Nee, hij kent mij wel, maar...
Is Satay Sai Baba een hoge incarnatie en is het een avatar?
Het is zeker geen lage incarnatie. Of die een avatar is, nou laten we het zo zeggen. Wanneer je zichzelf zo noemt, is die het niet. En als anderen hem zo noemen, moeten ze nog een keer nadenken.
Wat kunnen we vanuit de geestelijke wereld doen voor een schizofrene patiënt als paranormaal genezer?
Probeer aan te voelen, maar daarvoor moet u zeer gevoelig zijn, hoe de onevenwichtigheid in de patiënt ligt. Compenseer de onevenwichtigheid desnoods door illusies, dus door bepaalde suggesties te geven, ook wanneer u weet dat die niet volledig zuiver zijn, en herstel daarbij de energieinhoud in de persoon zo evenwichtig mogelijk. Behandeling daarbij dient over het algemeen plaats te vinden bij doorstraling vanaf de slapen. Daarnaast kunt u eventueel de kleine hersenen eerst opladen en daarna dus naar zeg maar de hypofyse eigenlijk doorstralen. Ja.
Wat is de kern van schizofrenie en is de oorzaak van deze ziekte meestal genetisch en meestal in de jeugd gelegen of meestal in vorige levens geworteld?
Nou, meestal is ze in een niet aanvaarden van de eigen persoonlijkheid geworteld. Dat kan uit een vorig leven komen, maar dat komt heel vaak. Godverdomme, die vent is verkouden. Nou ja. Het kan dus uit een vorig leven stammen, maar heel waarschijnlijk is het dus doordat men zijn eigen persona, zoals men die ziet, en de ik-voorstelling niet in overeenstemming kan brengen. Hierdoor schept men imaginaire conflicten die uiteindelijk het gehele denken en gedrag gaan beheersen. Dus je zou het kunnen zeggen, het kan een glandulaire afwijking zijn die een vorm van schizofrenie als nevenverschijnsel heeft. Maar in de meeste gevallen is de splitsing dus iets wat voortkomt uit het onvermogen om jezelf als geheel aanvaard wezen in de wereld te beleven.
Waarom heeft het christendom het in de beginperiode, dus de eerste eeuwen, gewonnen van de andere godsdiensten of richtingen? En heeft later keizer Constantijn hierin geen doorslaggevende rol gespeeld?
Nou, in het begin wonnen ze het niet. Toen waren ze ook christenen. En toen die keizer erbij kwam, werd het een machtswapen en toen werd het christendom.
Zal het katholicisme in Polen nog zeker wel een generatie blijven bestaan, of zal daar ook een ontkerkelingsproces in zeer korte tijd plaatsvinden, zoals in Zuid-Nederland 1960 à 70, doordat door de versoepeling of het wegvallen van het communisme haar bestaansrecht zich vastklampen aan goeddeels vervalt?
Ik denk dat de kerk een zodanige sociale functie heeft verkregen in de laatste 30 jaar, dat het onmogelijk is om deze geheel op te geven. Daarbij zal de beleving van het geloof ongetwijfeld steeds minder fervent zijn, maar de lippenbelijdenis zal een heel lange tijd blijven voortduren, al is het alleen maar omdat die behoort tot een algemeen aanvaard sociaal gedrag.
Zal het fanatieke fundamentalisme in Iran en elders nog lang blijven bestaan, of zal daar, wat vroeger of later, ook een soort deconfessionaliseringsproces ontstaan, wellicht onder invloed van de tv, zien dat het overal in de wereld en anders toegaat, en de wetenschap dat men niet zonder anderen kan?
Jullie denken dat ook dat ze daar alles laten zien, hè? Nou, het enige wat ze laten zien is wat ze zelf goed vinden. De fundamentalisten zullen dus buiten dergelijke gemeenschappen steeds meer verzwakken. En in die gemeenschappen zullen ze elkaar daarom steeds verventer uitroeien. De kans dat ze dus nog enkele eeuwen in die fundamentalistische vorm van Khomeini en als een andere godsdienstige danswezens, dat houdt het een paar honderd jaar misschien meer niet. Het is dus niet zo dat het een renaissance is van de oude islam, omdat het gelijktijdig grotere scheuringen in de islam aan het veroorzaken is.
Neemt u Jozef Roelof met een flinke korrel zout?
Ik weet niet, als persoon is dat niet nodig, hij is zeer sympathiek. Maar wat zijn geschreven werk betreft, zou ik u peperzout, een beetje curry en wat majoraan aanbevelen, dan is het wat smakelijker.
Hoe zwaar schat u het belang van voor de mensheid in van Mahesh Yogi?
Voor de mensheid is het belang praktisch nul. Vraagt het zo. U zegt, kan hij voor een kleinere groep van geestelijk groot belang zijn? Zeg ik ja, maar voor de wereld nee. Onthoud u één ding. Deze wereld is zozeer verknocht aan hetgeen ze verkeerdelijk democratie noemt, dat ze niet in staat is om een leiding te aanvaarden, tenzij die met een grote bankrekening gepaard gaat.
Wat doet Frederik van Eden nu?
Ik denk dat hij nou een beetje zelf de kleine Johannes is geworden.
Wat is de diepste oorzaak van voetbalvandalisme?
De behoefte om te laten zien dat of je elftal nu wint of niet, jij meer bent dan alle anderen. Dus meerwaardigheidsconflicten hebben de neiging om zich in vandalisme te ontladen. En naarmate men meer begrip heeft voor die arme vandaaltjes, het zullen wel jeugdproblemen zijn, nietwaar, worden ze dus vandalistischer, omdat ze denken de consequenties zijn betrekkelijk gering. En wanneer er dan wel consequenties zijn, zijn ze zo geschokt dat ze die schok overdragen op de natie waaruit ze stammen en hierdoor dan vanzelf weer een vergoedelijkende hand wordt uitgestoken om deze arme, miskende zielen tot de volgende vandalistische ingreep in staat te stellen.
Mag u en wilt u iets vertellen over de samenwerking tussen de geheime regering op aarde en een buitenaards ras? Is dat de zesde incarnatie?
Geen commentaar.
Hoe ontstaat het ladingsverschil tussen van de bliksem?
Het ladingsverschil van de bliksem is in feite niets anders dan een wrijvingspotentiaal dat ontstaat door beweging van stofgeladen delen van de atmosfeer onderling en het daardoor ontstaan van potentiaalverschil ten opzichte van aarde. De aarde zal haar eigen lading voor een deel ook weer danken aan de moleculaire bewegingen die worden veroorzaakt door temperatuurverschillen. Wanneer het potentiaalverschil groot genoeg is, ontstaat dus bliksem. En wanneer het negatieve punt in de wolken ligt, zal de ontlading van de aarde afplaats vinden. Is de positieve lading in de wolken aanwezig, meestal wanneer veel water dan ook zich rond het stof verzameld heeft, dan vindt dus de inslag naar de aarde toe plaats.
Wat is de eerstvolgende revolutionaire ontwikkelingsstap in de luchtvaart?
Laat mij maar lopen.
Hoe staat het met de regeneratie stoffelijk van de mens in verband met de toenemende ziektes?
Och, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Kijk eens, de mensheid plant zich voort in een tempo dat de aarde niet volledig in dit tempo kan onderhouden. Daardoor ontstaat dus een grotere verzwakking en zullen steeds meer zwakke elementen ontstaan. Daar nu op het ogenblik in de zogenaamde geciviliseerde wereld juist de zwakste delen de beste verzorging krijgen, is het duidelijk dat het gemiddelde dus aanmerkelijk zwakker wordt, hetwelk het overbevolkingsprobleem uiteindelijk oplost.
In bepaalde volken geschieden natuurlijk, en dat gemiddeld gesproken, meer incarnaties van een bepaalde soort, bijvoorbeeld voor de eerste keer als mens of eenzijdig mannelijk enzovoort. Kunt u vijf voorbeelden noemen van volken met veel voorkomende incarnaties?
Ja, Nederland bijvoorbeeld. Op het ogenblik een incarnatiegolf uit ongeveer 1520 uit Duitsland. Stomme boeren in opstandige gewaden. Hè? En dan hebben we verder in Nederland een aflopende golf van Egyptische incarnaties. Vaak met een Italiaanse of Franse tussenincarnatie. Nou, in Engeland zijn op het ogenblik de Kelten aan het opkomen, de oude Kelten wel te verstaan. Dus degenen die denken dat een knots het beste argument is, en hun argumenten dus als knotsen gebruiken. De Verenigde Staten worden op het ogenblik vreemd genoeg overspoeld door veel negerincarnaties. En daarnaast ook weer Indiaanse incarnatiegroepen. Deze groepen betekenen grotere conflicten, zeker in die gebieden waarin dus de blanke zachtmoedigheid, tussen aanhalingstekens, tot nog toe regeerde. Nou, ik heb een paar. Oh ja, Turkije is ook erg interessant. In Turkije zijn op het ogenblik veel incarnaties vreemd genoeg uit de Punjab en omgeving. En het zijn groepsincarnaties. Dus we moeten er wel rekening mee houden dat daar ook wel weer bloed zal moeten vloeien. Nou, ik dacht dat dat genoeg was.
Wat is er voor hulp of genezing mogelijk vanuit de geestelijke wereld voor een patiënt met klachten die voortkomen uit de blaas, een nierstreek, en hetgeen gepaard gaat met koorts en aanvallen van en epileptische aanvallen?
Ja, we hebben hier waarschijnlijk met een zeer complexe kwaal te maken. Ik kan dat niet zonder meer beoordelen. Theoretisch zou men vanuit de geest in ieder geval de waterhuishouding enigszins op orde kunnen brengen, wanneer nog geen sprake is van in meer of mindere mate verstening van de nieren, of wat eveneens in die streek een oorzaak kan zijn, een aantasting van de lever, dan kan daar over het algemeen ook wel iets aan gedaan worden. Maar de epilepsie heeft te maken met een storing van de zenuwstelsels, inclusief meestal een lichte hersenbeschadiging. Of daar wat aan is te doen, moet van geval tot geval worden beoordeeld. Ik kan dus niet zeggen in hoeverre dat als geheel mogelijk is.
In hoge ontwikkelde economische structuren lijkt staatsingrijpen noodzakelijk. Hoeveel zou juist zijn en zal in Aquarius nog wel van een hoog ontwikkelde economische structuur sprake zijn?
Een hoog ontwikkelde economische structuur is niets anders dan een illusie die voortdurend wordt gekoesterd door het steeds weer scheppen van geld, opdat meer onnodige dingen kunnen worden gekocht en dus de mensen in meer teleurstelling tot steeds meer uitgaven worden verleid. Het is duidelijk dat dit niet behoort tot een verder gevorderd Aquarius-denken, waarbij broederschap en dus ook gemeenschappelijkheid belangrijker zijn. Voor degenen die zich afvragen of dit een reële benadering is, wil ik erop wijzen dat op het ogenblik een groot gedeelte van het staatsinkomen aan rente en afbetalingslasten weggaat, terwijl men de staatsschuld voortdurend vergroot, zodat op den dure de staat geregeerd wordt door de banken en geldverschaffende instanties. En die worden vaak weer geregeerd door degene die hun zwart geld al laten wassen. In werkelijkheid zou de staat terug moeten vallen tot zo eenvoudig mogelijke voorschriften, niet een steeds complexere wetgeving. Een steeds grotere aandacht voor noodzaken of wenselijkheden die door particulieren worden vervuld en die daarvoor ook een beloning zullen krijgen van degene die ze gebruiken. Ik geloof niet dat het afwentelen van iets omdat het cultureel of anderszins zo mooi is op het gehele volk aanvaardbaar is. Ik vind het krankzinnig dat de oude Jan, wiens hoogste muzikale eis Marie die vrijt met een huzaar is, moet betalen voor de gillende doodsmarten van Norma of anderen. Door een of ander operagezelschap dat niet in staat is de prijs te krijgen per zetel die nodig is om de vertoning mogelijk te maken. Met andere woorden, probeer de staat terug te trekken, ook het subsidiëren van allerhand verenigingen enzovoorts enzovoorts, omdat zij zo goed zijn voor het volk, voor de cultuur, voor de ontspanning of wat anders, of zelfs voor de sociale samenhang, lijkt mij uit den boze, omdat hierdoor in feite een vervreemding ontstaat tussen degenen die bemiddelaars heten te zijn of bepaalde dingen voort heten te brengen en degenen voor wie zij dit doen. Ik meen dat men eerst weer eens zover moet komen dat de consument koning is bij de productie, dat de belastingbetaler koning is bij de bestedingen van de staat. Dan kom je pas een eindje verder. En dat dit door vele revoluties uiteindelijk onvermijdelijk zal zijn, geeft ons de Aquariusgeest duidelijk te zien, waarbij de onverplichte en dus vrijwillige inspanning voor anderen de plaats in gaat nemen van de nu rijk betaalde en door persoonlijke belangen vaak zeer beperkte inspanning van sommigen voor anderen. Voldoende?
Waar ligt de werkelijke macht in Amerika, Rusland, China, India of de Arabische wereld?
Bij het geld.
Is het Duitse geloof in een Messias het gevolg van een identiteitsonzekerheid ten gevolge van de vele grensverschuivingen?
Wanneer een Duitse dat denkt, dan heb ik voor hem maar één antwoord. Kijk maar rond. Je hebt schon een vogel.
En waar komt het Engelse en Franse en ook eigenlijk het Duitse superioriteitsgevoel vandaan?
Uit het minderwaardigheidsbesef dat ze tegenover anderen koesteren, construeren ze een raciaal meerwaardigheidsbegrip om zo hun eigen tekortkomingen voor zichzelf zodanig te verbergen dat ze anderen kunnen verwijten.
Het getal 135 miljard zielen werd eens genoemd in verband met zielen die al eens op aarde hadden geleefd. Is dat aantal vast en sloeg het op mensen alleen, dus niet op dieren en planten enzovoort? Heeft die enorme bevolkingstoename deze hiermee te maken? Is die hieruit beter te verklaren dan uit de toename door entiteiten uit het dierenrijk?
Nou, als je naar het gedrag kijkt, zou ik die toename uit het dierenrijk wel waarschijnlijker vinden. Ik heb ze nooit geteld. Ik durf dus geen uitspraak te doen.
Is het niet levensgevaarlijk dat ontwikkelingslanden ook al nucleaire bommen krijgen? India heeft ook al een voor vreedzame doeleinden. Als Rusland en Amerika straks af gaan bouwen, hoe krijgt men dan die anderen nog weg?
Oh, die krijg je niet weg. Die gooien ze wel weg vandaag of morgen.
En waarom is het politiek waarschijnlijk niet haalbaar dat de arme landen hun schulden niet terugbetalen? En wat is nodig om het politiek wel haalbaar te maken?
Om het politiek wel haalbaar te maken, moet u niet degene kiezen die zichzelf verkiesbaar stellen, maar degene van wie u weet dat ze werkelijk al wat voor anderen gedaan hebben. Zolang echter woorden belangrijker zijn dan daden, en dat is in de politiek nog steeds het geval, neem me niet kwalijk, zult u diegene blijven kiezen die rekening houden met het bankwezen en de uit een eventueel uitstel of geheel niet meer innen van de voorschotten aan derde wereldlanden, zou een vermindering van werkgelegenheid voortkomen, een vermindering van belastinginkomen, daardoor een vermindering van de mogelijke toelage aan anderen en daardoor weer een groot verlies van kiezers voor de partijen die al zo lang de macht in handen hebben. En daarom is het niet haalbaar.
Kan de gezonken Russische atoomonderzeeën nog kwaad?
Voorlopig niet, nee.
Zijn primitieve mensen in de eerste of eerste incarnaties als mens zich bewust dat ze een ander iets aandoen bij agressie, doden enzovoort? De overgang dier naar mens lijkt een geleidelijke te zijn en voelen ze er ook geen enkel schuldgevoel bij, na de dood ook niet?
Het ligt aan de opvoeding die ze als mens hebben gehad, wat dat laatste betreft. Maar je kunt over het algemeen zo zeggen, de eerste incarnatie vanuit een dierlijk milieu brengt een mens op aarde die door zijn geestelijke instelling egocentrisch is. En dit egocentrisme wordt vaak in deze tijd door de sociale structuur nog versterkt. Voldoende?
Ik heb nog wel vragen, maar we moeten ook aan de tijd denken.
Nou, laten we nog twee doen.
Welk gevolg zou het vernietigen van de olievelden en raffinaderijen in het Midden-Oosten, Arabië plus Perzië, kunnen hebben?
Nou, dat de mensen de verstand gaan gebruiken in plaats van de auto.
Zal Gorbachev er te zijn de tijd in slagen de economie van zijn land daadwerkelijk te verbeteren?
Hij zelf niet, maar hij kan datgene wat hij eenmaal aan de gang heeft gebracht niet meer terugdraaien. En hierdoor zal uiteindelijk een grote economische verbetering ontstaan in het geheel van de socialistisch geregeerde landen. Er waren er twee. Maar die stopt dus. Denkt u even na, ik vraag dadelijk om een paar woorden voor een slotthese.
New Mexico.
Nou, die explosie die heb ik net voorkomen. Ik zou willen vragen dus om me 3 woorden te geven.
Onbewust.
Het onbewust.
Christeleut.
Huh?
Christeleut.
Christeleut?
Geest en leed.
Geest en leed. Oh. Ja, leed of luid is maar een klein verschil. En wat is de derde?
Liefde.
Liefde en Nieuw Mexico zit er ook nog tussen. Nou ja, ik heb geen liefde voor Nieuw Mexico. Dient ten gevolge is het zien van wat daar gebeurt voor mij geen geestenleed. Maar desondanks zoek ik dus naar de werkelijke oplossing van alle problemen. Zo, dat zijn ze niet allemaal, maar wel een goede volgorde. Laten we het zo zeggen, vrienden. Ben ik bewust? Zo ik erken hoe begrensd mijn wezen is, hoe onvolmaakt ik ben, word ik mijzelf bewust. Want waar ik alles rond mij zie, mijzelf zie als deel van al, daar erken ik dat geen deel het geheel regeren zal. Nieuw Mexico, Utah soms, ook Ontario, of Nederland wat dat betreft, het is allemaal zo. Het is alles onbelangrijk slechts. Wanneer de geest nog leeft, maar waar het streven van de geest naar zijn, de geest haast geeft, ontstaat het geestesleed. Daar kun je niet verdragen dat mensen eigen zin en zijn steeds weer ter grave dragen. Daar zoek je naar een werkelijkheid die het al omvat. Het eind van leed. Een liefde die het al omvat, waarin men ook zichzelf vergeet en niet meer van zijn lijden spreekt, maar slechts van wat men geeft, omdat men in dit geven juist in al met alles leeft. Zo zoekt men dan een werkelijkheid. En ben je Mexicaan? Zet je sombrero op je kop. Laat geestesleed maar staan. Ben je Hollander gebukt onder al wat is gebeurd? Maak je geen zorg dat heel het zijn de reden wordt gescheurd. Leef uit de geest, leef uit de kracht die in en met je gaat. En zie hoe rond je steeds meer licht als lichte kracht ontstaat. Leef in het licht, leef uit het licht. En durf jezelf te zijn. Dan ben je deel van heel het al. Al schijn je ook maar klein. Tje. Wat moet je daar verder bij zeggen? Laat me het zo zeggen. Als je beseft wat je bent, onderga je niet meer wat je vreest. Erken je wat er in je leeft. Dan heb je de kracht om al te zijn wat je voelt dat je werkelijk bent. En als je zo jezelf verwarm maakt, ben je deel van een eeuwigheid die je soms op aarde steeds weer in flarden ziet opduiken, totdat je beseft: de wereld waarin ik leef is voor een deel een schijn, waarachter een werkelijkheid leeft, waarin jezelf zijn gelijktijdig is deel van God te zijn. En daar wil ik het bij laten, zeg. Ongeacht de nasale storing en de dreiging van enkele postnasale storingen op dit ogenblik, geloof ik dat het ogenblik is gekomen om afscheid van u te nemen. Hartelijke dank voor uw aandacht. Mijn antwoorden waren niet voor iedereen bevredigend, weet ik. Maar ze waren wel juist zover ze gegeven werden. Excuses als ik niet uitgebreid was. Ik heb zoveel mogelijk gedaan in zo weinig mogelijk tijd. En nu moet ik mezelf een rem opleggen, anders blijf ik doorkletsen terwijl het overbodig is. Daarom alleen nog, vrienden, ik wens u allemaal prettige huisgang. Gezegende nacht, rust. En als je soms uittreedt, kom aan onze kant kijken, is het ook gezellig. Goedenavond.
tijd, zeg.
Ik heb u de vorige keer gezegd dat ik nog niet zeker wist of ik zou doorgaan met de bijeenkomst. Ik heb nu besloten dat waarschijnlijk, maar dat is nog niet helemaal zeker, in september en oktober nog een bijeenkomst zal zijn. Als die er is, dan is die in de tweede week van september en in de tweede week van oktober. Ja? Maar het is nog niet helemaal zeker. Ik stuur iedereen die hier aanwezig is een brief waarin staat of die bijeenkomst doorgaat of niet. Ja? En dan is het
bekend is.
Hè?
Als het adres bekend is.
Ja, dat zou ik net zeggen. Van een groot aantal van u hebben we het adres. Maar als u zeker weet dat u uw adres hier nog niet op gegeven heeft, wilt u dat dan even op zo'n blaadje schrijven en bij een van ons inleveren. Dan kunnen we u ook een brief sturen. Maar het is misschien handig als die groep die uit Alkmaar komt toch één adres geeft. Want dat scheelt ons toch wel brieven schrijven. Ja? Als dat mogelijk is hoor. We kunnen er ook wel 20 brieven sturen. Maar als we alle 20 mensen moeten sturen, dan is het een beetje lastig.
Nee, brieven sturen.
Ja? Ja? Goed. Maar als we het adres maar hebben van één, dan...
ik zal het nog geven.
Ja? Goed. Dan is dat duidelijk. Goed, dan gaat over enkele minuten, over 2 minuten, maar die haalt u niet, gaat er een metro. En de volgende gaat over 17 minuten. U hebt dus alle tijd om de metro te halen als u met de metro gaat. U kunt als u wilt nog wat koffie nemen of appelsap of water, wat u wilt. Ja? En ik wens u wel thuis. En misschien tot in september en dan nog tot oktober.
Nou ja, dat is
goed.
Dat is
goed. Dat is goed.